Oké, we gaan dus nu met studie voor de jongeren. Het geeft niks, we leven onder genade, mag fouten maken. Ja? Je blijft volmaakt in Christus. Dat is de geweldige boodschap die wij hebben. Maar je hebt natuurlijk allemaal een Bijbel voor je liggen. Talit heeft een Bijbel, Rafel, nou, wij allemaal. Ja? En dat is een boek. Een boek bestaat uit 66 boeken in één boek. Ja? Een kaft en daartussen zitten 66 boeken. En die vormen samen één geheel, Gods woord, de Bijbel. En wij leren, de Bijbel is niet in tegenspraak met zichzelf. Soms lijkt dat zo, maar dat komt omdat mensen het niet begrijpen. Nou, dat heb ik met jullie al een keer over gehad. Wat moet je doen om de Bijbel te begrijpen? Dan moet je... ja, lezen. Maar heel veel mensen lezen de Bijbel. En je kan hem ook nog geloven. Maar het gaat erom of je het woord der waarheid recht snijdt. Dat is belangrijk. Dan weet jij wat voor jou is en wat niet voor jou is. Dus je moet jouw gedeelte pakken en dan kan je de hele Bijbel begrijpen. Nou, heel veel mensen die weten dat niet, die doen dat niet. En die begrijpen dus de Bijbel niet. Maar goed, daar hebben we het over gehad. Maar nu gaat het er ook over. Nu ben je dus gelovig, je bent een kind van God. Omdat je de Heer Jezus als je verlosser hebt aangenomen. En nu komt het punt, ja wat nu? Die Bijbel, wat doe je daarmee? In de kast? Nee, officieel niet. Maar als we naar de praktijk kijken, ja, dan zien we, en niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de ouderen natuurlijk, dat die Bijbel, die ligt vaak in de kast. Ja? Lukt het niet? Oh. Die ligt in de kast. En dat was bij mij vroeger ook zo. Dat, ik ben natuurlijk ook christelijk opgevoed. En ik had ook een Bijbeltje. En later heb ik een trouwbijbel gekregen, een hele mooie witte. Maar die stond gewoon daartussen in de kast. En in de kerk, dan ging die alleen met de preek een keer bij de schriftlezing open. En dan de tweede schriftlezing ging die open. En daarna ging die dicht en dan ging die in de kerkbank. En dan ging ik luisteren naar de dominee. En dat was voor mij de Bijbel toen. Later ben ik tot geloof gekomen en toen ben ik de Bijbel wel gaan lezen. Nou, nu ook voor jullie. Jullie zijn gelovig. En wij leren dat je moet de Bijbel lezen. Paulus zegt ook tegen Timotheus, houd aan in het lezen. Wat betekent dat? Dat je niet moet stoppen. Houd aan, dus blijf lezen in Gods woord. Nou, ik ga niet aan jullie vragen, wie doet dat hier allemaal? Het is geen overhoring. Maar ik ga leren wat God wil en waarom je het ook moet doen. Dus ga met mij mee even naar Efeze 2. Als we kijken naar onszelf, dat geldt voor iedereen. En ja, bij mij geldt het eigenlijk op latere leeftijd. Maar de mens is van nature, je komt tot geloof. Ja. En dan ben je dus een ongelovige, daarvoor ben je een ongelovige. Iedereen heeft een moment gehad dat hij eens de Heer Jezus heeft aangenomen. En dan is de Heer Jezus in zijn leven gekomen. En dan komt Gods geest in hem wonen. Daarvoor was dat niet. Dus als je kijkt van nature hoe de mens is, Efeze 2, ja. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. Zie je wel? Dus de mensen zijn van nature dood in de misdaden en de zonden. Dus als je om je heen kijkt, zie je mensen, als die Christus niet kennen, dat zijn allemaal dode mensen die rondlopen. Dat klinkt een beetje raar, hè? Als jij in de klas kijkt, er zijn ineens heel veel kinderen die... Hebben ze bij jou in de klas de Heer allemaal aangenomen? Kennen ze allemaal de Heer Jezus? Nee, hè? Nou, en dan zegt de Bijbel dus dat die zijn dood in hun misdaden, in hun zonde. Door in hun zonde. Ze zijn als zondaar geboren. En God ziet ze als dode mensen. En toch leven ze als je om je heen kijkt. Je ziet ze toch lopen. Ze praten, ze lachen. Ze maken grapjes. Doen goede dingen, doen kwaaie dingen. Maar wat betekent dood in hun zonde? Dat ze betekenen dat ze hebben geen contact met God. Zie je het? Snap je dat? Dus als je kijkt naar een trein. Hoe komt het dat hij rijdt? Omdat er zit... Hij krijgt verbinding met daarboven, die stroom. Dus als die dingen naar beneden zijn, dan rijdt de trein niet. Want hij heeft geen contact met de stroomdraden, snap je? Dan staat hij stil. Dus die trein is dan op dat moment gewoon dood, eigenlijk. En zo is het met de kinderen, of met kinderen, met mensen die Christus niet hebben aangenomen als hun verlosser. Die hebben geen contact met God. En wat zegt hier Jezus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus zonder Christus heb je geen leven. Je leeft wel, maar je hebt niet het eeuwige leven, ja? Het goddelijke leven. En dan als je dat niet hebt, dat betekent dat je dood bent voor God. Dus geestelijk gezien ziet hij gewoon dat je zonder hem bent. En dat betekent in de Bijbel dat je dood bent. gescheiden van God. Nou, in welke gij eertijds gewandeld hebt, vers 2, naar de eeuw deze wereld, naar de oosten van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zie je, er is een bepaalde geest, dat is de geest van de boze, van de Satan, die werkt om ons heen. En die werkt ook in de mensen. Ze worden beïnvloed. Want als je naar de wereld kijkt om je heen, dan zie je natuurlijk wel dat het geen paars en vrede is. Je ziet allemaal een heleboel rottigheid, om zo'n woord maar te gebruiken, en ellende. Ja? En dat is natuurlijk niet van God, maar dat is de geest die werkt in de mensen. Dus de wereld wordt beïnvloed door Satan. Nou, ik neem aan dat je dat niet moeilijk vindt om dat te begrijpen, toch? Dan kan je om je heen zien, hè? Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Dus niemand kan zeggen dat hij ook niet daarin geleefd heeft. Mensen kunnen misschien zeggen, ja, ik heb mijn hele leven goede werken gedaan. En toch goed mijn best gedaan. Maar toch zijn ze allemaal dood in hun zonde onder invloed van deze wereldse dingen geweest. In de begeerlijkheden onze vlees. En wat deed je toen? De wil des vlees en de gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dus wij waren allemaal vleeselijk. Ja? Allemaal dood in onze zonden. Nou, als je geen contact met God hebt, dus die verbinding is verbroken, net zoals die trein. Ja, dan lees je, kan je de Bijbel wel lezen, maar dan ga je hem ook niet begrijpen. Ga met mij mee naar Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 9. Oké. Dus, je bent tot geloof gekomen en dan is er iets gebeurd. Weet jullie het nog? Ik kan het nou niet opschrijven. Big lof. Je bent besneden, inwonend Heilige Geest, levend gemaakt. En je bent verzegeld met de Heilige Geest. Dus je komt tot geloof. En wat gebeurt er dan op dat moment? Dan komt de Geest van God in je wonen. Kijk maar in Romeinen 8, vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus wat is het bewijs dat iemand gered is? Wat is het bewijs dat iemand gered is? Goed zo, dat hij de Heilige Geest in zich heeft. En mensen zien vaak, die kijken naar de buitenkant en die zien bijvoorbeeld iemand die vertoont gedrag, waarvan je zegt, nou, dat is niet, hè? Die zal wel niet gered zijn. Maar dat is niet het criterium, dat is niet de maatstaf, ja? De maatstaf is dat je Gods geest in hebt. Dus dat zei Paulus ook een keer tegen iemand. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Zie je, daar gaat het om. Heb jij de geest van God? En dat is iemand die gered is. En dan zie je ook staan dat je dan niet in het vlees, maar in de geest bent. Zie je, er is wat veranderd. Je was eerst, was je in het vlees, zonder de geest van God. Je had geen contact met God, je was dood voor hem. En wat ben je nu? Je bent nu. Wat ben je nu? In de geest, ja, gered. Je bent dus in de geest, snap je? Omdat Gods geest woont in jou. En dan heb ik het helemaal niet of jij je nou allemaal goed gedraagt of wat dan ook. Maar je bent in de geest. Nou, dan is het dus al gebeurd. Ja, je bent in de geest, je bent verzegeld met de Heilige Geest. Nou, op het moment dat jij natuurlijk tot geloof bent gekomen, dan ben je niet meer van jezelf. Van wie ben je dan? Van wie ben je nou? Van jezelf? Ja, ik ben van mezelf. Toch? Ja, je bent van God. Waarom? Waarom ben je nou niet meer van jezelf? Ja, denk eens goed na. Voor wie is deze, voor wie is die Bijbel die voor je ligt? Ja, waarom? Ah, je hebt hem gekocht of betaald? Je hebt hem gekregen? Gekregen? Oh ja, ik heb hem jou gegeven. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dingen gekocht in je leven, ja? Dus jij hebt een brommer gekocht. Waarom is die van jou? Je hebt hem betaald. Oké, okay. En wie heeft jou gekocht? Christus. En waarmee? Met zijn bloed. Zie je het? Dus jij bent niet meer van jezelf, je bent nu van hem. Dus er is iets veranderd. En dat betekent dat jij kan nu bijvoorbeeld naast iemand in de klas zitten en je ziet geen verschil. En toch, de een is van zichzelf, ja, die leeft zijn eigen leven in het vlees, zonder de geest van God. En jij zit naast hem en je zegt, ik ben in de geest, maar ik ben van de Heer. Ik leef in een andere wereld. En dat is in de Colossenzen. Kijk met mij mee. Colossenzen. Colossenzen 1 vers 13. En dat is het, Ja, dat is het aparte. Je kan het niet zien, maar je weet dat het zo is. Dat merk je ook als jij natuurlijk met mensen gaat praten die dus niet in de geest zijn. Ja, toch? Colossenzen 1 vers 13, dan zie je, wat staat daar? Christus die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus je bent nu overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dat wil zeggen in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Nou, wie is zijn geliefde Zoon? Dat is de Heer Jezus Christus, toch? Dus snap je dat jij nu naast iemand kan zitten en jij zegt, hé, ik zit in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Ik ben van hem. En iemand die Gods geest niet heeft, die zit daar dus niet in. Dus, wat is dan de consequentie? Dat je leeft in een andere wereld. Terwijl je toch in dezelfde wereld leeft hier. En dat is niet zichtbaar, maar je weet het. En je gaat het zeker merken als je erover gaat praten. Dan merk je dat jij kan bijvoorbeeld met je vrienden heel goed over hun de dingen praten die hun bezighoudt. Toch? Je kan toch praten over muziek? Over alle muziek die zij mooi vinden? Je kan toch praten over alle filmsterren? Je kan praten, Rachel heeft nou ook een telefoon eigenlijk die waar je mee kan fotograferen. Alles, daar kan je allemaal over praten, dat houdt hun bezig, toch? Wat houdt nog meer bezig, de jongeren? Talita, waar ben je allemaal mee bezig? Of de vrienden? Lekker buitenspelen, precies. Nou, dat gaat nog. Jij bent natuurlijk nog wat jonger. Computerspellen, MSN'en, toch? En dat gaat niet allemaal over de heren, denk ik, met je vriendinnen. Kijk, oh ja, nou, dat zijn mooie spellen. Nou, dat geeft niks, dat is allemaal goed. Ja? He, maar ik bedoel, als je praat met je vrienden en vriendinnen, je kan, hè? Over die brommer, precies. Ruben is helemaal vol van die brommer nu. Hij drinkt echt bijna niks anders meer dan je school. Hij had dat ding en hij zegt, ja, ik snap niet, de leraar het uitgelegd, maar ja, ik snap het nog steeds niet. Ja, dat is ook niet zo gek als je alleen maar aan die brommer denkt. Nou, dat is een grapje. Maar je ziet het, maar je kan met die dingen allemaal bezig zijn, je kan met je vrienden allemaal over praten. Dus jij kan wel over de dingen die zij hun bezighoudt praten, maar andersom kunnen zij niet over de dingen waar jij over wil praten. Dat gaat niet. En dat komt omdat jij leeft in een hemels koninkrijk en zij leven nog gewoon niet hier op aarde, net zoals jij wil, maar niet, ze zijn niet van de Here. En dan is zij met Gods geest niet, ze zijn nog dood. Dus dat betekent, je krijgt kortsluiting. Het klikt niet als je daarover praat. En dat is het probleem waar wij, nou ja, probleem, maar dat is waar de situatie waar je in zit. Ja, dat verklaart waarom dat je ook ziet van, hé, ze begrijpen het niet. Nee, dat klopt. Omdat zij zijn niet in de geest zoals jij dat bent. En wij kunnen ons wel, omdat wij komen uit die wereld, ja, wij komen toch ook uit die wereld, het ongelovige wereld. Dus daar begrijpen we alles wat hun bezighoudt. Ja, dat begrijp ik ook. Ik heb ook in die wereld gezeten, ik heb ook alles gedaan. Ja? Maar nu niet meer. Maar ik begrijp wel waar ze over hebben. Maar dat koninkrijk waar jij in zit, ja, dat is voor hun onbekend. Dat snap je pas als je erin zit. Ja? Dus ga met mij mee even naar Romeinen 1 vers 21. En dan zie je, ook dat verstand, dat denken van de mensen. En Romeinen 1 vers 21. Dat de mens, ja. Die God niet geloven, die hem niet aannemen, die staat omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En wat staat er? Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dus als het duister is, dan kan je niet volgens mij niks zien als het donker is. Dus een hart, een verstand, zegt de Bijbel ergens ook, een verstand is ook duister, donker, is dus donker. Dat betekent niet, ja, pikdonker, geestelijk donker. Maar goed, je begrijpt de uitdrukking. Het is donker. Dus hun onverstandig hart. En wat staat erachter? Zich uitgevende voor wijze zijn ze dwaas geworden. Nou, dat vind je natuurlijk niet zo leuk. Je gaat niet tegen iedereen zeggen, ja, je bent dwaas. Maar in de Bijbel, vanuit God gezien, zijn de mensen zonder Gods geest. Ze kunnen heel interessant doen en mooie dingen vertellen. Maar toch, het is allemaal niet de wijsheid van de Bijbel. Dus in Gods ogen is het dwaas. Nou, en dat komt. Mensen kunnen niet beter bedenken, want hun hart is gewoon donker. Zit niet. Wie zegt ook weer, ik ben het de wereld. Ik ben het licht der wereld. Gods woord is licht. Zie je? Dus nou kijken we naar jou, jij bent in de geest. En een vriend van jou, die is niet in de geest. Dat wil zeggen, de een is gered en de ander is niet gered. De een heeft dus, we hebben allebei ooit een verduisterd hart gehad. Want wij kenden de Heer niet, ze zijn dood in onze zonden. Er zat geen licht van Gods woord in ons hart. Dan kom je tot geloof, je zit dus in een ander koninkrijk. Ja, van de Heere. Nu heb jij opeens licht in je hart. Maar die ander niet. Die zit nog steeds in diezelfde positie. En dan snap je dat jij dingen van de Bijbel gaat begrijpen, maar een ander niet. En dan ga je dingen over de Bijbel vertellen aan hem. En dan zegt hij, wat heb je het over? Hè? Kan de Heer elk moment komen, jou komen halen, de lucht in? Dat is toch een raar verhaal? Dat is science fiction, toch? Dat snapt hij niet. Hij denkt, dat is een raar verhaal. En over dat iemand aan het kruis en al die verhalen uit de Bijbel, dat is gewoon omdat hij heeft dat licht in zijn hart niet. En God kan alleen zorgen dat jij die Bijbel gaat begrijpen. Nou, daarom moet je hem ook gaan lezen. Nou, dan gaan we terug naar Romeinen 8 vers 7. Romeinen 8 vers 7. Daar zien we staan. Daarom dat het bedenken des vlezes vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees. Nou, je weet het, hè? Jij bent in de... Wat is jouw positie als gelovige? In de... Geest. Juist. Oké. En de ongelovige is? In het vlees. Nou, en dan zie je... Het bedenken van het vlees, vers 7, is vijandschap tegen God. Dus wat ze ook bedenken, dat komt uit het verduisterde hart. Het is allemaal in vijandschap met God. Maar... En kijk, want dat onderwerpt zich de wet Gods niet, maar het kan ook niet. Zie, al zou je het nog zo graag willen. Dus daarom, begrijp je, als jij met zo iemand wil gaan praten, dan kan die gewoon niet begrijpen en hij kan zich niet aan de wet van Gods onderwerpen. Dat kan pas als je Heilige Geest hebt. Nou, wij nu wel. Kijk maar Romeinen 8 vers 16. Want waarom wij wel nu? Wat staat daar? Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wat betekent dat? Getuigen, ja? Iets getuigen, ja? Wat is dat? Ja, getuigen. Als jij gaat getuigen, wat ben je dan aan het doen? Vertellen, hè? Het getuigt, het vertelt iets. Dus Gods geest is nu in mij, maar ik heb ook mijn eigen geest. Nou, die was dood, maar nu heb ik... Hé, denk aan die trein. De trein staat stil... Daar heb je stroom. En nu is de verbinding gemaakt. Omdat je hebt Gods geest nu. Dat is het verschil. Dus je hebt nu contact met God. En nu weet jij, nu kan jij zeggen, ik ben een kind van God. Dat kan je toch volmondig zeggen, ja? Maar als je aan een ander vraagt, ben je een kind van God? Dan zegt hij, ja, dat weet ik niet. Hoezo? Maar jij weet het nu zeker. En hoe komt dat? Hoe komt het dat je dat nu weet? Dat is een goede vraag. Hoe komt het dat je weet dat je kind van God bent? Waarom kan je dat nu zeggen? Ja, maar hoe weet je dat? Ik bedoel, dat staat niet hier op de muur geschreven. Het staat in de Bijbel, hè? Zie je nou waarom je de Bijbel moet lezen? Dat is precies het antwoord. Omdat jij weet anders helemaal niet dat jij een kind van God bent. Dat kan je namelijk niet voelen. Dat kan je niet uit de lucht plukken. En ik kan wel zeggen, ja, jij bent een kind van God. Maar ja, ik kan wel zoveel zeggen. Gods woord zegt het. En die getuigt bij jou van binnen, hier in je geest. En daarom lees je hier ook, dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Dus het is de geest van God, ja, die heb je nou in je, en die geeft jou zekerheid dat je een kind van God bent. Omdat je dat hebt gelezen. Hij leert het jou. Want jij weet ook wat je moet geloven om een kind van God te worden, toch? Dat weten we. Wat is de tekst? Waar staat dat? Ja? 1 Korinthe 15 vers 3 en 4. Klopt als een lus. Daar staat het. Christus stierf voor mijn zonden is opgestaan. Nou, en dat is puur omdat je dat uit het woord weet. Zie je, dus het woord geeft jou de zekerheid. En daarom moet je de Bijbel lezen. Omdat wij hebben voortdurend nieuw licht nodig. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, houd aan in het lezen. Waarom? Nou, we kunnen... we zijn natuurlijk al een tijdje bezig, maar... Ik praat natuurlijk niet altijd over nieuwe dingen hier. In de gemeente. Veel dingen zeg je. Nou, dat heb je al een keer verteld. Of dat staat er toch. Maar soms dan lees je, oh, je hebt ooit, hé, hey, dan opeens dan denk je, hé. Hey. En dat noemt de Bijbel dat je elke keer wordt vernieuwd, ja. Je wordt elke keer weer vernieuwd, want je moet Gods woord blijven lezen. En waarom? Nou, wat gebeurt er om je heen? Je bent een gelovige, maar je leeft in een wereld die een grote fan van God is, of niet? Nee, toch? Tegenovergestelde, hè? Dus je wordt constant bestookt, beïnvloed met dingen van de wereld. En wie is de grote beïnvloeder van deze wereld? Satan. Ja? En die is tegen God. Dus die wil, dat noemt de Bijbel verblinden. Dus de mensen, ze zien wel natuurlijk, maar ze zien ook niks. Snap je? Je kan dingen wel gewoon kijken, maar toch iets niet zien. Dus hij wil zorgen dat het evangelie de mensen niet bereikt. En dat noemen we verblinden, dat de mensen blind zijn. Dus bezig met alles zijn. Dus laat de mensen maar veel plezier maken, laat ze maar dit en dat en dat. En dat mag ook natuurlijk. Ik zal niet zeggen dat je dat niet mag. Maar leid ze af, zodat ze niet met het evangelie bezig zijn. Dat ze dat horen. Nou. Kijk met mij Romeinen 12 vers 2. Dus even als antwoord. Waarom moet je de Bijbel lezen? Nou, ten eerste omdat je weet wat je dan moet geloven. Gods geest geeft jij dan ook zekerheid. Je weet dat je kind van God bent. Maar waarom moet je de Bijbel blijven lezen? Nou, dat is het antwoord Romeinen 12. Er staat. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Wat is dat? Ja? Nou, jullie kennen het woordje mode. Mode, wat is mode? Even wachten, anders meer. Wat is mode? Nou, weet je maar al te goed, kom op. Oké, nou, ik dacht je zou over kleding beginnen. Kleding, maar mode is natuurlijk kleding, het is ook, het is een manier van leven, hè? Haar, make-up, nou, alles wat de wereld biedt, kijk maar naar de filmsterren, dat wil jij dan ook. Sieraden, nou dat, nou ja, maar ik bedoel, mode is iets wat verandert ook, hè, elke keer. Dus je kleding, jullie lopen niet in de kleding waarin ik liep. Zou ik niet willen, hè? Alhoewel, ik zie jij hebt gympies aan, die droeg ik toen de tijd en die kostte toen bijna niks. Nu is het mode en nu moet je gigantisch veel geld ervoor betalen, ja? Maar zie je, de mode gaat zo. En wat doen de mensen? Die gaan erachteraan en die gaan mee. Dat beïnvloedt jou. Als jij niet al die tijdschriften zag en televisie waarin de mode wordt gepresenteerd, zo moet je haar hebben en nu is slank of je moet dit of dat, dan zou je gewoon blijven lopen in wat je had. Maar het wordt constant wordt veranderd. En wat doen wij? Wij hobbelen erachteraan, want dat willen wij ook. Wij willen ook erbij horen. Nou, dus dat betekent dat je wordt in je denken constant beïnvloed. Dan heb ik het even over mode. Maar goed, dat is de invloed van de wereld. Nou, kijk in Romeinen 12 vers 2. En daarom moeten we de Bijbel blijven lezen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Nou, dat is de mode, zeg maar. Maar, wat staat er? Wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Opdat gij hem moogt beproeven welke de goede en welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Zie je? Dus je moet veranderd worden. Hoe kan je als gelovige zorgen dat je niet in al die dingen meegaat? Want niet, ik bedoel, als gelovige, alle dingen zijn mogelijk, ja? Het is uit genade. Maar, wat weet je ook, is alles goed voor jou wat de wereld biedt? Nee. Dat weet iedereen. Dus sommige dingen zeggen, wacht even. Nou, en dan moet je dus, hoe ga je daar anders over denken? Want weet je wat de religieuze mensen denken vaak, kerkmensen denken, nou moet jij jezelf gaan veranderen. Je moet gewoon zeggen, dat wil ik niet meer, dan moet ik mij stoppen. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus. En dat mag niet, en dat mag niet, en dat mag niet. Maar wij leren dat juist niet. De Bijbel leert heel iets anders. Dat de genade van God, die moet jou gaan veranderen. Dus je moet al een keus maken. Maar het moet van binnenuit gebeuren. Dat God van binnenuit jou gaat veranderen. En dat gebeurt als je Gods woord leest. Dan word je veranderd. Wat staat er? Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dus je denken moet vernieuwd worden. Nou, dat klopt. Als jij de Bijbel nooit leest. Dus nooit met de woorden van God bezig bent. Dan wordt je denken niet vernieuwd. Veranderd. Dan blijf je in het denken van de mode van de wereld. Maar ga je Gods woord lezen, dan zie je, hé, er gaat van binnen iets gebeuren. Ik ga nu meer denken zoals God denkt. En die gaat mij nu, en dan komen we de volgende keer ook, want ik doe dit de volgende keer nog een keer, van wat levert het dan op, het lezen van de Bijbel? Er zijn een aantal dingen. Denk verlichting, bekrachtigd, blijdschap, dat soort dingen allemaal. Nou, dat is even wat ik wilde zeggen voor vandaag. De wereld om, die blijft ons denken dus beïnvloeden. Dat stopt niet. Maar weet je wat het beïnvloeden van ons denken, wat je wel kan stoppen, dat is als je de Bijbel leest, dat het denken van God stopt in jou. Als jij dus nooit, snap je het? Even het punt duidelijk maken. Dus, waarom moet je de Bijbel blijven lezen? Ja, precies. En dat jouw denken, dat gaat denken zoals God denkt. Dat is heel belangrijk. Dus je denken gaat, je gaat meer denken zoals God denkt. Dat is heel belangrijk. En als je de Bijbel dicht doet, dan kan dat niet. Want je denken wordt niet vernieuwd. Je denken gaat dan, want wat gaat altijd door? Je hele leven lang, het denken van de wereld, dat gaat het hele leven door. Dan word je constant door beïnvloed door mensen om je heen, televisie, noem maar op. Het wordt steeds erger, want ik las gisteren, British Airways heeft iemand voor 2 weken geschorst. Een Bali-medewerker, omdat hij had een kruisje om de nek hangen. En dat was een symbolisch, hoe heet het, een christelijk symbool, en dat mag niet meer. Dus dat moest ze afdoen, en werd ze geschorst. Maar moslims met hoofddoeken en hindoes en sikhs met die dingen op het hoofd, ja, die zijn moeilijk te verwijderen, dus ja, die mochten wel blijven. Kijk, snap je? Dus in die wereld leef je. Dus het wordt niet beter, het wordt erger. En wij als gelovigen, en dat brengt het woord ook met ze mee, moeten ook gesterkt worden. Ja, maar je moet ook de dingen goed kunnen blijven. Je denken moet constant vernieuwd worden, want de wereld, dat denken, dat gaat altijd door en dat wordt erger. Zie je? Dus je denken moet volgens worden. Daarom moet je dus de Bijbel lezen. En niet, straks komen we thuis, dan gaat die Bijbel en dan ligt hij op de trap, tot de volgende zondag. En dan gaat hij weer mee naar de dienst. Dus ik zou zeggen, lees die Bijbel. Ja, het kan elke dag bijvoorbeeld, voordat je, ja, zeg altijd voordat je gaat slapen. Nou, ik slaap heerlijk op de Bijbel, moet ik eerlijk zeggen. Dan lees ik en dan hup. Maar 's ochtends lezen, voordat je de dag begint, dat lijkt nog beter. Ja. Maar goed, daar is ook geen wet voor. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar het gaat erom, lees bijvoorbeeld elke dag, bijvoorbeeld, lees je maar een paar versen uit de Bijbel. Begin met Romeinen, lees je een paar versjes, stukken 5 of 10. En dan de volgende dag weer. En zo ga je. En dat merk ik altijd. He, als bijvoorbeeld iemand zei leest. Toen Ruben ook heel veel las, en dat is misschien dan nog wel veel, maar dan merk je gewoon dat denken verandert. Want dan komen ze ook met vragen, hey, ik las dat en dat, of dingen gaan opvallen. Maar dat is verlichting. Maar daar ga ik het volgende keer over hebben. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel voor deze dag. We danken u voor al uw genade en uw liefde. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.